We staan op de hoek van de Minervalaan en de Gerrit van der Veenstraat. En dan zie je vier gaanderijen op de hoeken waar je onderdoor kunt lopen. En vroeger was de bedoeling in Plan Zuid dat de Minervalaan een grote winkelstraat werd. Uiteindelijk is dat de Beethovenstraat geworden, zoals zoveel veranderd is in Plan Zuid, hè, het plan van Berlage. Want uiteindelijk was het ook het idee dat die wolkenkrabber die we gezien hebben bij het Merwedeplein, de achterkant, dat die overal van dat soort grote flatgebouwen kwamen staan. Dat is ook niet doorgegaan. Maar je kunt nog zien onder die gaanderijen dat het idee was om daar winkels te maken. Want die zie je daar grote ramen, dat zijn etalageramen, links en rechts van een ingang. Een van die hoekpunten gaan we nu wat nader bestuderen. En het is de hoekpunt waar ze met de steiger aan het bouwen zijn. Misschien is het inmiddels alweer klaar hoor, maar nu ik er aan het opnemen ben en dat verklaart ik die geluiden die je hoort, al dat geknal, zijn ze bezig met de steiger. En dan lopen we er nu even naartoe. Maar het is een gaanderij. Er zijn allemaal naakte dames op de buitenkant. Kleine beeldjes van die reliëffen. Zie je het? Even kijken, daar moeten we nu naartoe lopen. Er zijn dus vier van die gaanderijen. We moeten die ene hebben. Als je het Hilton links voor je hebt, dan is het hier recht voor je. En dan zie je allemaal naakte dames hier op de hoeken zitten. Dat zijn kleine reliëffen. Het zijn er 1, 2, 3, 4. En die zijn echt poedelnaakt. En ik denk, je zou er ook mannen zijn. Nou, dan moeten we even naar binnen. Dat kan. Dan kan gewoon onder die steiger zo lopen. Als ze er nog staan. Misschien zijn ze al lang weer klaar met het renoveren van dit gebouw. Dan zie je in de binnenkant. Zie je allemaal mannen, maar die hebben nog een kleren aan. Behalve hun bovenlijf, blijkbaar hebben ze het erg heet. Want ze hebben hele dikke katoenen broeken aan met klompen. En dit werk heette Vierjaargetijden van Jaap Kaas. En die mannen die zijn aan het oogsten. Ze zitten bezig met fruit en met zaaien en met ploegen. Gewoon hard werken. Terwijl aan de buitenkant die dames, die zijn gewoon een beetje aan het flaneren eigenlijk. Die stelen de show. En dat was nou typisch die Roaring Twenties. Opeens kwamen heel veel vrouwen op de beelden. En de helft van die vrouwen, die was naakt. Terwijl de eeuw daarvoor een vrouw van een beetje standing, hè, die zat binnen. Die zat thuis. En wat ze aan had, was een jurk met knoopjes van haar kind tot op de schoenen. En eronder zat een korset. Maar toen kwam de Eerste Wereldoorlog. En die vernietigde mannenlevens in een tempo en in aantallen die daarvoor nog nooit waren vertoond. En die kwamen niet meer terug van die oorlog. Of ze waren aan het vechten, of ze kwamen niet meer terug. Dus wat moest er met die posities gebeuren die mannen hadden ingenomen? Nou, die werden door vrouwen ingenomen. De vrouwen moesten nu opeens meewerken in de fabrieken, de mouwen opstropen en allemaal banen doen die daarvoor de mannen mochten doen. Dus dan leer je het wel af om braaf op te zitten en pootjes te geven. Dus het was al gauw gedaan met het binnenzitten, volgzaam binnenzitten. En daar gingen de jurken met de knoopjes en daar gingen de korsetten. Ruim baan voor de natuurlijke lijn. Voor jurken met die tot vlak onder je knie en soms zelfs tot boven je knie. Ja, als in de Victoriaanse tijd een vrouw een parfum op had, dan rook ze naar een of ander bloemetje. En nu kregen die parfums iets dierlijks. Chalimar van Guerlain en nummer 5 van Chanel. Wat had het ook voor zin voor een vrouw om preus te zijn? He, die praatjes van die mannen, die deugdelijke praatjes. Iedereen kon toch zien waar het toe geleid had, tot dood en verderf. Dus de vrede was nog niet getekend. Of het vrouwenkiesrecht kwam erdoor. En het was een hele grote internationale beweging die niet te stuiten was. Dus ook Nederland, dat weliswaar neutraal was gebleven in de oorlog, daar kwam ook het vrouwenkiesrecht. En het is eigenlijk de eerste grote emancipatiegolf. Nu gaan we naar de tweede grote emancipatiegolf, die van de dieren. Als je op de hoeken kijkt van die gaanderij, zie je twee faunen. Dat zijn een soort mansachtige types met hoornen van een bok en ook pootjes van een bok. Die schijnen uit de hel te komen. En zo werden dieren altijd afgebeeld als een soort mythologisch figuur. En langzamerhand kregen zij ook een wat zelfstandiger rol. En dat gaan we nu zien in de Christelenboostraat met een standbeeld van Arie Thewissen. Dat is het volgende beeld. Dus als je nou over de Apollolaan fietst in de richting van de Christelenboostraat, dan heb je aan het eind de Olympiaprein. Maar dan heb je het Van Huyts monument. Het is gemaakt door Frits van Hal, ook van de Rijksacademie in 1936. Die Van Huyts, die was commandant en gouverneur in Nederlands-Indië, wat toen Nederlands-Indië heette. En die heeft daar vreselijk huis gehouden. In de jaren 60 kwamen er steeds meer protesten tegen dat monument. En er waren debatten er tegen. En er waren ook bekladdingen. De plaquette met zijn naam erop is een keer gestolen. En die is nooit meer nieuw teruggezet. En er is zelfs een aanslag geweest met dynamiet. Maar pas in 2004 heeft de stadsdeel bedacht dat ze toch iets aan moesten doen. Toen hebben ze de naam veranderd van Van Huyts monument in het Nederlands Indië monument. Dat was het enige. Ze zijn niet zo snel in Amsterdam-Zuid, want het Anne Frank monument, dat duurde ook zo lang voordat het er kwam. En hier hebben ze er 40 jaar over gedaan om de naamsverandering door te voeren. Tot zo in de Christelenboostraat.